Goedemorgen allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn en we hopen op een gezegende dienst waarin Kees Savleu zal voorgaan en Jaap zal ons begeleiden. Fijn. Ik heb een paar afkondigingen. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor Wycliffe Bijbelvertalers. Volgende week zondag om 10:00 lopen we weer samen te komen waarin eveneens Kees Savleu zal voorgaan. 9:30 is er dan een bidstond. Aanstaande dinsdag om 8:15 is de Bijbelstudie gebedsavond bij Winnie But, Chabotlaan 31 in Barneveld. En op woensdagavond om 7:30 is de Bijbelstudie bij de familie Smit, Lindelaan 22. Op dinsdag 25 maart om 8:00 houden we onze jaarvergadering. En als het goed is, heeft u de stukken ontvangen en heeft u het ook in uw agenda gezet. Zaterdag 12 april bent u allemaal uitgenodigd en als het goed is heeft u allemaal een uitnodiging gekregen voor het 50-jarig jubileum van onze gemeente. En de bijzonderheden die heeft u ontvangen en staan ook in de laatste nieuwsbrief. Heel vriendelijk verzoek om u zelf op te geven in verband met catering en andere dingen. Als u dat nog niet gedaan hebt, van harte welkom natuurlijk, maar geef u even bij Jannie of bij Winnie op. Dat is belangrijk.
Als ik begrijp dat er een verwarring is over de tijd tussen de receptie en de zanglied.
Ja.
En dan is het de bedoeling dat we met elkaar een maaltijd gebruiken, omdat we de katkraam hebben gehuurd. Dus dan heeft u die tijd om te overbruggen, om even gezellig met elkaar samen te zijn. En dan mag je met elkaar te eten. Zodat we niet naar huis gaan tussen de receptie en de zanglied.
Ja. Ja, ik wilde dat nog voorlezen. Je dacht natuurlijk, dat komt helemaal niet goed met die puller. Ja, maar ik zal even kijken of je het goed gezegd hebt. Ja. Nee, dat klopt helemaal. Dus, maar meld u eventjes in ieder geval aan bij Winnie of Jannie. Dat is wel zo handig dat we weten wie er komen. Nou, dat scheelt me wel een stuk. Na de dienst worden jullie allemaal hartelijk uitgenodigd voor een kop koffie of thee. En we nemen vandaag afscheid. Afscheid van Corrie van Doorn. Na heel veel jaren, ik kan me bijna niet heugen dat je hier niet was. Volgens mij in je tiende jaren dat je hier al kwam. Iets later, nou, maar dat scheelt niet veel, denk ik. Want wij zijn vanaf 1980 in de gemeente gekomen. En volgens mij was je er toen al zo'n beetje. Maar in ieder geval, Corrie neemt afscheid van de gemeente. Omdat ze uit praktische overweging een gemeente heeft gevonden dicht bij huis. En ja, we vinden het heel jammer dat je gaat. En we hopen dat je in die gemeente waar je naartoe gaat, dat je daar heel veel zegen mag ontvangen en zegen ook mag verspreiden. We zijn ook blij dat je hebt toegezegd dat je bepaalde dingen die je steeds gedaan hebt, zoals de liturgie samenstellen, dat je dat voorlopig wil blijven doen. Dat is voor ons een hele geruststelling, maar we zijn je ook heel dankbaar voor alles wat je voor de gemeente hebt gedaan en ook voor de mensen in de gemeente wat hebt betekend. Dus we willen je wat dat betreft ook de bloemen meegeven. Dat komt altijd wel van pas, denk ik. Maar we willen je ook straks in het gebed ook de zegen van onze Heer God meegeven. Heel hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt. En we wensen jou en Cor ook heel veel goeds voor de toekomst. Bij de koffie staat wat. Ik heb het al gezien. Ik wilde er nog niet van proeven, maar dank je wel daarvoor. En neem straks fijn afscheid van elkaar en het is ja, nogmaals veel zegen toegewenst voor de toekomst. We gaan zingen. We gaan de lofprijzing doen. Opwekking 539, kom, nu is de tijd. Opwekking 461, mijn Jezus, mijn redder. En opwekking 520, wees mijn verlangen. En daarna het introslied waarbij we gaan staan. Johan de Heer 62, juicht aarde. Vers 1 en 2 voor Fotomagroet en 3 en 4 erna. En dan heb ik volgens mij bijna alles gehad. We hebben een aantal gebedspunten. En een van de punten is dat we willen bidden voor de zoon van Annaline en Jules, David en Diana, zijn vrouw. Er zijn daar problemen en we willen daar ook voor bidden. Dat er een goede oplossing mag komen. En we bidden voor Johan, die deze week de operatie moet ondergaan. Het heeft een hele tijd geduurd voordat het kon doorgaan. Dus we willen ook bidden voor hem dat het goed mag gaan. En ook kracht voor Gijs en Gijsje om dit te kunnen begeleiden en te kunnen ondersteunen. Nou, we gaan zingen, Jaap.
Thank you. We bereiden ons voor op deze dienst in een stil en persoonlijk gebed. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heer Jezus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, fijn jullie te zien. Jong en oud en alles ertussenin, samen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij mogen ons richten tot onze Heer in gebed en ik wil u hierin voorgaan. Heilige, trouwe Vader, we mogen tot u komen met een loflied, zoals we het gezongen hebben. Halleluja, mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik nog ben. Heere, dat is ons verlangen. Een verlangen in gebrokenheid. Want soms zijn er topmomenten, soms zijn er dalen. Maar Heer, u laat ons nooit los. U bent de grote koning. En dat hebt u laten zien in het zenden van uw Zoon, Jezus Christus. Jezus die naar ons toe kwam. Om ons vrij te kopen. Om ons te zoeken. En dan deed het er niet toe wie we waren, wie we zijn. U zoekt ons, arm, naakt en kwetsbaar. U die alles van ons weet. En zegt zoals je bent, met je lichte kanten, met je donkere kanten. Zo wil ik jou aanvaarden. Dank u dat uw Zoon Christus dat deed en daarvoor tot het einde ging. Tot de dood. De dood aan het kruis. Hij heeft laten zien dat hij bij ons is. En dat doet hij nog steeds. Als de opgestane Heer en Heiland. Die is opgevaren. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En die nog steeds alles overziet. Zoals de Vader. Alles weet. Ook ons leven. In zijn gebrokenheid. Ons leven met dingen die openbaar zijn en met de verborgen schuilhoeken. U ziet ons, Heer Jezus Christus, en u zegt, wanneer we tot u gaan, ik aanvaard je zoals je bent, volkomen, volkomen. En trouwe Vader, daarvoor willen we u danken. We willen deze ochtend de rust vinden bij u, de rust vinden bij u. En we bidden u of die rust ons mag aansporen tot navolging. Geef dat bij de kinderen, geef dat bij ons. Verheerlijk uw naam. Laten we u zien, u ervaren en aangespoord worden om u te ontmoeten. Heren, dat vragen we u, niet omdat we het verdiend hebben, maar alleen vanwege die wonderbare naam van Jezus, die vergeeft en redt. Amen. De kinderen, kindermoment en lied. En dat is, dat komt even hier niet. Wel benieuwd, ik had hem hier niet staan. Klopt het dat we een lied hadden of niet? Ja, daar komt hij. Ja, dat is hem. Goed hè, ik was al bang dat we niet hadden. Ga goed.
In een tuin lang geleden, leefden Adam en Eva tevreden. Maar de slang spuugde gif en venijn in die mooie tuin. In de tuin van gebeden, daar heeft Jezus gehuild en geleden, om de mensen in zonde en pijn, in die donkere tuin. In de tuin, in de mensen al zo lang van dromen, zal het vrede in eeuwigheid zijn, in die mooie tuin, in die mooie tuin.
Heel mooi lied.
Jullie mogen naar je eigen dienst. Ik heb gehoord dat je allemaal een beetje ziek zijn geweest, klopt dat? Behoorlijk ziek geweest zijn. Nou, ben ik heel blij. Wat zeg je? Even pittig, joh. Maar blij dat jullie er allemaal weer zijn. Maar gaat het nou weer goed? Ja? En Denise was jarig deze week? Of, ja, echt waar. Ja. En we zien er steeds groter worden. Fijn dat jullie er zijn. Ik wil eigenlijk gewoon voor jullie bidden of God jullie een goede dienst wil geven. Zullen we dat doen? Heere God, wil u danken voor onze kinderen. Dank u dat u goed voor ze bent en dat u ze helpt als het even moeilijk is. We bidden u om een goede dienst, ook voor hun. Laat ze het fijn hebben en maak u zelf groot. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. En wij gaan, jullie gaan naar je eigen dienst, wij gaan onze collecte houden en met elkaar zingen het lied Jezus, mijn Heiland. 62. 26, 62. gaan met elkaar de Bijbel openen. Het is de periode van lijdenstijd, 40 dagen tijd, de tijd van voorbereiding op Pasen en een tijd waarin we ons weer bewust worden van wie God voor ons is. Verdieping van geloof, dat is het elke zondag, maar ook deze periode in het bijzonder. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit Lucas. Vaker uit Lucas gesproken de laatste tijd. En dat is Lucas hoofdstuk 9. Volgend op eigenlijk als begin van Jezus weg naar Jeruzalem. Volgend op de belijdenis van Petrus lezen we over de verheerlijking op de berg. Vanaf vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. Het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. Het gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hem. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem weggeklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. Ze zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover de lezing uit het woord. We gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de overdenking. Opwekking 166. Dat is: U bent de grote koning. Als het gaat over ons geloofsleven, kan het wel eens wisselen. Begin ben je soms heel erg blij, intens. Dan zeg je, met mijn God spring ik over een berg. Het is intens en diep en zuiver. Maar het kan soms ook kabbelen. Het kan soms ook anders zijn. Het kan soms zo in je leven tegenzitten. Zo diep gaan. Dat je zegt, ik zit nu in de woestijn. En ik weet het niet. Ik wil het hebben over deze twee momenten. Momenten dat het kabbelt. Maar ook momenten dat je in de woestijn zit. Dat je het even niet meer weet. Dat het leven je tegenstander is. Verdriet hebt. En wat doe je in die tijd van de woestijn? Of in die tijd dat je niet zoveel voelt? Of niet zoveel leeft? Wat doe je dan? Betrek je God erbij? Of niet? We hebben vanmorgen gelezen over een nieuw, bijzonder moment voor de discipelen. En voor ons geldt dat als wij in de woestijn zitten, was het een beetje kabbeld, dat we eigenlijk wel eens verlangen naar zo'n nieuw moment. Dat het allemaal weer op zijn plek komt. Dat het allemaal weer klopt voor je gevoel. En je kunt zeggen, ja, dat moet je gegeven worden. Maar je kunt ook kijken wat hier gebeurt. Wat opvalt in de tekst, daar wil ik graag dan ook mee beginnen. Wat in onze tekst opvalt, is dat nadat Petrus had gezegd dat Jezus de Zoon van God is, zien we vanaf vers 18 de belijdenis van Petrus. Het kantelpunt in het evangelie van Lucas en alle evangelieën. Op dat moment, dan gaan ze op weg. Jezus zegt, ik ga lijden in Jeruzalem. Maar dan zijn ze weer 8 dagen verder. Gebeurde na ongeveer 8 dagen, na de woorden over lijden en zelfverloochening, misschien al een beetje vergeten wat er is gezegd, dat Jezus misschien wel op een stil moment, op een moment van wat moeite, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklim om te bidden. Nou, is dat zinnetje wel zo opvallend. We hebben 4 evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Bij heel veel verslagen juist van deze gebeurtenis, dat Jezus verheerlijkt wordt, want dat is eigenlijk zo'n bijzonder moment, hè? Dat Jezus verheerlijkt wordt. Dat we zien, hé, maar wat is het mooi. Dat we terug zijn bij de eerste liefde. En dat wordt beschreven in Marcus, beschreven ook in Matthäus. En wat opvalt is dat de andere evangeliën nergens spreken over het gebed. Maar het is juist het evangelie van Lucas dat zegt dat Jezus met 3 belangrijke discipelen de berg opging om te bidden. En dat is niet voor niets. Het is een speciaal accent dat het evangelie van Lucas legt juist op het gebed. Elk evangelie heeft zijn eigen beschrijving, zijn eigen schilderij van Jezus, van het leven van Jezus. En Lucas legt veel nadruk op het gebed. Dat zie je eigenlijk eerder als hij gedoopt wordt. Dan beschrijven de andere evangelie dat hij gedoopt wordt. Gewoon. Nou, niet zo gewoon, maar wel bijzonder. Maar het is ook weer Lucas die zegt, hij was in gebed en werd gedoopt. Het is Lucas die dat op verschillende plekken benadrukt, het gebed. Denk ook even aan wat hij later schrijft, want we hebben eigenlijk 1 boek van Lucas. Lucas, de evangelie en Lucas handelingen. Wat moeten de discipelen doen voordat de Heilige Geest komt, geopenbaard wordt? Dat weet u ook wel, hè? Bidden. Ze moeten bidden. Dus er ligt heel veel accent juist hier op het gebed. En gebed is eigenlijk een belangrijk moment voorafgaande aan de openbaring van Jezus. Dus met andere woorden, eigenlijk heel eenvoudig, als je Jezus wil ervaren in je leven, op dit moment, als je leven misschien wat droog is, in een crisis zit, ga bidden. Door deze geschiedenis heen, die echt ook wel heel historisch is, hoor, dat ontken ik niet, maar door deze geschiedenis heen zegt Lucas dat. Ga nou maar gewoon bidden. Doe Jezus ook. En hij neemt zijn belangrijkste discipelen mee om te bidden. Dus zij gingen de berg op om te bidden. De berg in de Bijbel is ook meer dan dat, want de berg is ook een plek van openbaring van God. De berg, Sinaï. De berg in Matthäus, daar openbaart Jezus zichzelf en zijn onderwijs. De bergreden. Maar hier ook weer de berg. Een bijzondere plek om je af te zonderen, om God te ontmoeten. Dus ze gingen de berg op. Om bepaald te worden bij de heerlijkheid van Jezus. Voordat hij moest lijden. We zullen ons afvragen wat die heerlijkheid is. Maar hij ging de berg op. En dan gebeurt het. Ze zijn in gebed. We lezen, het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd. En zijn kleding blinkend wit werd. Wat inhoudt dat Jezus verandert. Zijn gezicht verandert. En hij laat iets van zijn glorie zien. Hij is veel meer dan die gewone man die rondloopt. De man die zij volgen, en misschien soms routinematig volgen, is goddelijk. Is God zelf. En God laat zien wie hij is. En heb heel goed door, dat is als ze in gebed zijn. Dus ik moet leren, en we moeten met z'n allen leren, discipline te hebben in ons gebed juist. Wat Lucas ons leert, discipline in gebed, om niet te verdorren in je geloof, en om God te ontmoeten, om Jezus te ontmoeten zoals die is. En dan zien zij hem in zijn majesteit, blinkend wit, anders, vol licht, indrukwekkend. Maar er gebeurt nog meer. En dat wat er nog meer gebeurt, zegt heel veel van hoe wij God kunnen ontmoeten. Ja, gebed. Maar dan zien ze nog meer. Ze zien Jezus. En ze zien twee mannen die met Jezus spreken. Mozes en Elia. En ze verschenen in heerlijkheid. Ze verschenen in heerlijkheid. Nou, misschien toch even goed na te denken wat dat nou is. Mozes en Elia. Nou, Mozes kent u, de man, de belangrijkste in het hele Oude Testament, in de Joodse wet. En ook Elia. Twee mensen waarvan we bijvoorbeeld zien dat ze niet op een gewone manier heen gegaan zijn. Mozes, zijn graf is nooit gevonden. Elia, die door God werd opgenomen. Maar meer dan dat, voor een Jood staan Mozes en Elia ergens voor. Nou, Mozes, dat weet u wel. Mozes heeft de wet gegeven. Als een Jood spreekt over Mozes, dan gaat het over de eerste vijf boeken van de wet. Mozes. Eerste deel van de Bijbel. Elia was de belangrijkste profeet uit het Oude Testament. Uit de Bijbel. Want het Nieuwe Testament bestond op dat moment natuurlijk niet, hè? Dat snapt u. Elia, de belangrijkste profeet. En eigenlijk stond hij voor de rest van de Bijbel. In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over Mozes en de profeten. Je zou kunnen zeggen Mozes en Elia. Met andere woorden, deze twee mannen die met Jezus spreken, staan voor de hele schrift. Mozes en de profeten, de schriften getuigen van mij. Dat zegt hij ook tegen de Emmausgangers, dat laat hij zien. En dan zien we Jezus en Mozes en Elia, die getuigen van wie Jezus is. Zijn heerlijkheid, zijn grootheid. En dat is even terug naar ons. We gaan in gebed. En hoe zien we dan wie Jezus is? Hoe zien wij Jezus' glorie? In de schriften. Uit de schriften van Israël. Uit het getuigenis van Jezus. Die getuigen van hem. Mozes en Elia. En ze zien dan de glorie van Jezus oplichten. Dus er zit een stukje verkondiging in die openbaring. Blijf bij Mozes en de profeten. Blijf bij de schrift. Door de schrift kan je mij leren kennen. Kan je zien wie Jezus is en zie je een lichtend licht op jouw pad. Dat is wat ik hier zie. Maar ze zeggen ook wat en we gaan terug naar de tekst. En we lezen in vers 31, zij verschenen in heerlijkheid. Dus het was een gebeuren vol licht en stralende glorie waar je blij van wordt. Maar dan komt er iets anders. Ze spraken over zijn heen gaan. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Maar er staat dus dat die glorie die hij had te maken heeft en verbonden is met een weg van lijden. En wat misschien nog wel meer treft is wat er in die tekst staat. Hier hebben we de herziene Statenvertaling. En daar lezen we over zijn heengaan, zijn dood. De Nederlandse Nieuwe Bijbelvertaling heeft een soortgelijke weergave. Maar in die oorspronkelijke tekst staat een ander woord, wat ik graag hier wil benoemen. In de oorspronkelijke tekst staat het woord Exodus, uitgang. U kent het boek Exodus uit de Bijbel, ja. Exodus, uitgaan. Uitgaan. Ze spraken over zijn exodus. Dat is natuurlijk de weg die moest gaan naar Jeruzalem. En zijn dood. Maar er zit een spel in, dat een woordspel in. We slaan het door die vertaling een beetje dood. Van ja, natuurlijk weten we dat hij moest sterven. Maar een Jood denkt aan veel meer bij het woord exodus. Het is het uitgaan. Uitgaan naar je bestemming. Zoals het volk Israël uitging. De woestijn in. Uit Egypte. De woestijn in. En daar zag het volk Israël, de Heere God, op de berg. Net als bij de discipelen. Maar het gaat verder. Het gaat ook over de momenten van wanhoop. De momenten dat je niks hebt. De momenten dat je in de woestijn bent, waar we het over hadden. De momenten dat je in de woestijn bent. De woestijn van het lijden. De woestijn van het sterven. Totdat je het beloofde land binnentreedt. Die weg. Jezus moest weggaan van Israël. De exodus. Naar Jeruzalem. Waar de woestijn was. Waar het lijden was. Waar het kruis was. De bittere werkelijkheid. Hij moest uitgaan. om zijn weg te volbrengen, om de wet te laten zien. En de wet was: zie de armen, de naakten. En dan kom ik weer bij Lucas. Want als één evangelie nadruk legt op het feit dat de armen wordt gezien, de mens in de put, in de prut, is Lucas. Het is maar één evangelie dat spreekt over de verloren zoon. Over de verloren penning, over het verloren schaap. En dat zoveel nadruk legt op het feit dat het niet om de deftige heertjes gaat. Daar hebben we het een paar weken geleden ook over gehad. Maar dat het gaat over de armen, de zwakken, de buitenstaanden. Die ga ik zoeken. Dat is de uittocht. De wet, de bevrijding, mensen roepen uit de woestijn, door de woestijn gaan. Dat is het verhaal dat Jezus vertelt. Dat is niet ziek, dat is niet zoet, dat is niet mooi. Hij moest gaan. Het overweldigt de discipelen. Dit visioen. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Verbaast me een beetje. Als je zoiets groot ziet, dat je dan gaat zitten slapen. Even een beetje raar. Toch is dit meer. Wordt hier ook meer gezegd. Ik zie bij openbaringen van God in het Oude Testament vaak, bij Abraham, Elia, dat het zichtbaar worden van Gods heerlijkheid ertoe leidt dat je helemaal afgesloten bent. Slaap. Niet een gewone slaap. Het is de openbaring van God. Een diepe slaap. Toen worden ze wakker. Toen zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En dan gebeurt er iets. Hij had het gehad over het lijden. En als je even eerder leest, dan gaat het ook over het lijden. Zijn uittocht, zijn exodus naar Jeruzalem. En dat weten we wel. We weten met z'n allen dat het leven van een gelovige een leven is van navolging. Jezelf opgeven, de ander zien, de ander ontmoeten. En dan heb je weer zo'n gloriemoment. En ik, vanmorgen een gloriemoment, heerlijke liederen. En we ontmoeten Jezus. En je denkt bij jezelf, was nog maar niet voorbij. Je wilt vasthouden. En dat doet Petrus. Wat Petrus doet is dit. Het gebeurde toen ze wakker waren, zagen ze zijn heerlijkheid. Twee mannen bij hem stonden. Het gebeurde toen ze hem bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed, fijn is het hier dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dat betekent, laten we maar een nieuwe tempel maken. En tempel betekent, laten we het vasthouden. Hier is Elia, hier is Mozes, hier is Jezus. Heilig. Beter dan de tempel in Jeruzalem. Dat zeggen ze. Maar er zit iets dieps in. Namelijk dat wij heel graag de mooie, zoete momenten opzoeken. En die zijn nodig. Jezus geeft ze ook in gebed. Maar hij zegt meer. Meer dan alleen het zoete. Want als dat het is, als het alleen een dienst is waarin je heerlijk emotioneel en gevoelsmatig wordt opgekrikt. We verliezen onszelf in de lofprijzing. Wat is het lekker? Dan gaat het toch om onze eigen emotie. En dan zeggen we, die emotie die is heilig. Daar gaan we tent voor maken. Die gaan we pakken. Maar er zit toch het ik op de troon. En niet God zelf. Dat is niet de weg van God. En dan lezen we verder. dat er staat. Toen hij dit zei, kwam er een wolk. Die overschaduwde hen. Ze werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. Dus de Elia, Mozes, Christus. De wolk staat voor God zelf die zich laat zien. En dat is angstaanjagend. Zo groot. Een herhaling bijna van wat er ooit op de berg Sinaï is gebeurd. Waarbij het hele het volk beefde. En dan zijn het niet alleen de schriften. Waar je afstandelijk over kunt redeneren van dat is zo. En de Bijbel zegt dit en ik heb gelijk en jij niet. En de ander zegt iets. Nee, het gebed, de schrift. Maar God spreekt zelf ook. God is een levende werkelijkheid. En die laat zien wat de echte weg is. En ze zien iets ontzagwekkends. De berg. Steken dat God komt. En waar Mozes, Elia en Christus zijn. Waar de schrift is. En de Zoon van God. Het is God zelf op dat moment. Want er staat, er kwam een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon. Dan komt dat woord, luister naar hem. Dus bedenk niet je eigen religieuze oplossing, je eigen gevoel, waarbij het dan toch uiteindelijk weer om het eigen ik gaat. Je religieuze bevrediging, je lekkere gevoel, dat jij het onder controle hebt. Niet een tempel, of wel een tempel. Want die tempel is Jezus. Maar die tabernakel niet op één plek. Jezus gaat zijn weg, luister naar hem. En hij zegt, ik moet gaan naar Jeruzalem. De schriften zeggen het, en ik zeg het. Hij had eerder gezegd, ik moet mijn lijden op me nemen. Maar luister naar hem. Dan staat er ook in het gedeelte ervoor, de aansporing tot zelfverloochening. Volg mij na. Petrus, Jacobus, Johannes. Volg mij na. Neem je kruis op. En ga achter mij. En ga maar naar de plek waar ik je leid. Ga maar naar de mensen die je aanzien niet groter maken omdat je met ze omgaat. De hoeren, de tollenaars. De vreemdelingen. De outcasts. De armen, ga maar. Ga maar op zoek naar de zondaren. En als het nodig is, laat het je leven kosten. En hier klopt het hart van de gemeente van Christus. Navolging, kruisdragen, bereid om te volgen. Ik was een week of drie geleden weer in Rome. De laatste keer dat ik met studenten van de Christelijke Hogeschool ga. Theologiestudenten. Een hele bijzondere reizen. Waarin we ook tot een stuk verdieping komen. Ik bezocht kerken en ik was onder de indruk van de zin van al die kerken waar een hoop franje omheen zat. Maar waar die altijd gebouwd zijn. Te graven van mensen die bereid waren Jezus na te volgen. Ik had ook de meest indringende ervaring van het laatste jaar. Toen ik door contacten met een pastoor, Zege Polhuis, een museum bezocht in een kerk, San Bartolomeo, op het Tibereiland. En achter de kerk was een groot museum opgericht. Dat ging over de vervolgde christenen van de 20e en 21e eeuw, daaraan gewijd. Het was een ervaring die ik vergelijk, en wie in Israël is geweest weet wat ik bedoel, met Yad Vashem in Israël, het lijden van de Joden. Ik zag voorbeelden. En het was een katholieke kerk, maar het was gewijd aan de martelaren uit de katholieke, oosterse, orthodoxe en protestantse kerk. Want de islamitische staat kent geen onderscheid tussen rooms-katholiek, oosterse, orthodox of protestant. Ziet ons allemaal als vijand. Maar ik zag de verhalen van mensen als Dietrich Bonhoeffer. Martelaars onder het nazisme. Omwille van de naam van Christus. Jägerstätter, de man uit Oostenrijk. Die weigerde de eed aan Hitler af te leggen. Ik zag mensen die in Afrika martelaren waren. De verhalen kwamen zo bij me binnen. En iedereen was stil. Iedereen was stil. Want dit is het wat Jezus zegt. Namelijk, dit is mijn geliefde zoon. Dat zegt God zelf. Luister naar hem. En Jezus zegt, ik heb geen blijvende stad. Ik beloof je niet een gemakkelijk leven. Maar ik beloof je mijn nabijheid. En dat zag ik in al die verhalen. Mensen die in vreselijke plekken volharden in hun getuigenis. In hun geloof. Met vol en opstaan vaak. Dat waren geen spectaculaire verhalen, maar ze volharden. En dan zeg ik nog wat anders. Het begint met gebed. En dan laat God zich zien. Maar het gebed is niet alleen blijvend bij een fijn gevoel. Het gebed en de ontmoeting met Jezus in zijn glorie en heerlijkheid. Dat leidt tot de bereidheid om in zijn voetsporen te gaan. Jezelf te verliezen, jezelf kwijt te raken. Het was ook weer in de catacomben. De plek waar zo'n 100.000 graven van martelaren liggen. Eén van de catacomben. De dode steden uit de 2e en 4e eeuw. En wat hield ze staande? Hoewel er ook waren die vielen, hè? Een ander onderwerp, moeten we ook eerlijk over zijn, maar wat hield ze staande? Ik zag allemaal beelden van Jona en de vis, de walvis. En wat betekent dat? Na 3 dagen werd Jona gered. Er is eeuwig leven. Dat is het teken van de oude kerk. Ouder dan het kruis. Dat is Jona. Er is eeuwig leven. Er is toekomst. Misschien dat wij nu een korte tijd moeten lijden. Dat er nu een korte tijd van pijn is. Dat sprak op mijn hart weer. Maar er is opstanding. Het beste deel komt. Wees trouw tot het einde. De levende gaat met ons mee. Laat ons nooit los. Elk verhaal is anders. Elk leven is anders. Elke roeping is anders. Maar voor ons allen geldt. Dat God persoonlijk tot ons zegt. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Amen. We gaan met elkaar zingen. Jan de Heer 650. Ik wil hem navolgen. Jezus, ga ons voor. Thank you. gaan met elkaar danken en bidden. Mag ik u voorgaan? Heere God, we komen tot u. Tot u om te danken voor de glorie en de heerlijkheid van Jezus. Gods Zoon, we mochten iets door de schrift zien van wie u bent. We mochten iets ervaren van de werkelijkheid van uzelf. De verheerlijkte, de goddelijke Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En die terugkomt om alles heel te maken. Die terugkomt om zijn kinderen tot zich te nemen in zijn heerlijkheid. Tot zijn kinderen te zeggen: je bent veilig bij me. Het is nu altijd goed. Je mag voor altijd bij me zijn in vreugde. Dank u wel daarvoor. Vader, help ons om vast te houden aan dat waar u ons toe roept. U na te volgen. Met de dag te leven uit uw zegen. Te gaan waar u ons roept. En u geeft ieder van ons een eigen wereld, een eigen omgeving, om hier vorm aan te geven. Help ons om uw aangezicht dagelijks te zoeken in gebed. Help ons om uw woord te verstaan, ons te voeden door uw woord. Help ons om na te volgen zoals u, waartoe u ons roept. Vader, we mogen ook bidden. We mogen bidden en danken. Dan wil ik u in de eerste plaats danken voor Corrie. Voor alles wat ze voor ons heeft mogen betekenen en nog betekent. Zo'n vanzelfsprekende mooie plek in ons midden. We begrijpen dat ze de keuze maakt voor een gemeente dichtbij. Vader, ik bid u om uw zegen, uw bijzondere zegen voor Corrie. Dat u met haar gaat. Te haar zegenen in de nieuwe gemeente. Maar daar ook tot zegen stellen. Wees met haar gezin, man en kinderen, dat u met haar zijn. Corrie, ik zegen je in de naam van Jezus Christus. Hij gaat met je mee. Hij laat je nooit los. En hij wil je tot zegen stellen. Vader, we mogen ook bidden voor zorgen. We mogen bidden voor de situatie in het gezin van de zoon van Annelien en Jules. Dat er goede oplossingen mogen komen. We bidden u voor David en Diana. Wees met hen. Heer, we bidden voor Johan die, zo u wilt, aanstaande woensdag wordt geopereerd. Mag u de handen van de chirurg zegenen. En alle betrokkenen bij de operatie wijsheid geven. En Johan en zijn ouders moed en rust. Heer, we bidden u voor mensen die het moeilijk hebben door depressiviteit. Die wachten op een uitslag of een behandeling. Dat u dichtbij hen zijn. We willen u bidden voor mensen in onze omgeving die heel ernstig ziek zijn. Die we kennen. Wees met hen, draag hen. En schenk genade. Wij bidden nu voor Moussa en Esther, onze zendingswerkers, die het evangelie onder moslims brengen en zien dat moslims tot geloof komen, die het vaak moeilijk hebben. Wilt u moed geven, te blijven geloven, vertrouwen op Jezus die kent en lief heeft. Dat is iets van die verheerlijkte Jezus mogen zien, steeds opnieuw. Bidden voor de gezondheid van Moussa en Esther. Om dit moeilijke, maar ook mooie werk te doen. Wijsheid soms hele moeilijke beslissingen. We bidden ook voor jonge gezinnen in onze gemeente, voor jongeren, op de middelbare school, de overgang, een hele andere omgeving dan de veilige basisschool. Geef wijsheid voor de ouders bij de opvoeding van de tieners. Maar wij geven ook wijsheid voor de ouders bij het opvoeden van de kleineren. Zegen, Heer. Heer, we mogen ook bidden voor situaties wereldwijd. Bid u voor Israël, vrede van Jeruzalem. Bid u voor de volken die daar leven. Voor uw gelovigen, uw kinderen die daar leven. Bid op dit moment in het bijzonder ook voor Syrië. De spanningen en de risico's die daar zijn. Heer, wees met uw kinderen. Wees met Syrië. Bidden voor de vele vervolgde gelovigen wereldwijd. Zo'n 265 miljoen. Wees met hen. Houd hen staande. Doordat ze u zien, innerlijke kracht hebben. Dat is bijzondere genade, dat moet u geven. Heren, al deze dingen die we hardop hebben gezegd, maar ook dingen die we nu in stilte in ons hart hebben, dragen we aan u op het moment van stilte. Heren, we mogen deze dingen bij u brengen in de naam van uw Zoon, Heer Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. We zingen een lied. Het lied Ga nu heen in vrede. Het eerste couplet voor de zegen en het tweede erna. Het deel van de kinderen is er al en wacht nog even op het andere deel. Als u nog even wil zitten, mag dat. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie hebben gemaakt. Leuk dat je er bent. Wat heb jij gemaakt? Laat zien. Een huis. En wat is het huis? Zo. Daar kan de auto door. En een huis. Wat mooi. En jullie? Het huis. Mooi. Prachtig. Nou, dat is fijn ook. Een dak boven je hoofd is prachtig. En fijn dat jullie er ook zijn. En heb je ook nog wat gesmaakt? Mag ik dat ook stiekem even zien? Die ligt al daar. Nou, dat is een verrassing voor later. Zullen we dat zo doen? Oké. Nou, we zijn er allemaal. En we mogen gaan onder de rijke gemeenschap en zegen van de Heer. Hij gaat met ons mee. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Amen.